En op Facebook en YouTube ben ik, als het goed is, ook live. Kom lekker even binnen. Goedemorgen, goedemorgen. En stroom lekker binnen. Ik was er vorige week natuurlijk niet. Voor de mensen die mij vorige week hebben gemist. En misschien hebben gemist dat ik daar iets over had gezegd. Maar ik was er vorige week niet. Want vorige week sprak ik op de Passie in Utrecht. Echt heel tof. En de middelbare school daar. En ja, christelijke middelbare school. En ik mocht daar spreken. In dit geval over het onderwerp depressie. Dat bespreekbaar maken. En nou, dat was in ieder geval heel mooi om te mogen doen. Heel veel mooie jonge mensen ontmoet. En yes, kom lekker binnen. Ook op Facebook, ook op YouTube. Goedemorgen. En als je hem later terugluistert op de podcast, welkom. Voor als je me nog niet kent, ik ben Tessa van Tessa van Os Ministries. En ik sta ervoor dat je wandelt in de kracht van God, geleid door de geest van God. Echt geworteld en gefundeerd in het woord van God, zodat je krachtig in het leven staat, ondanks alles wat het leven ongenuanceerd op je pad smijt. Dat is eigenlijk een beetje mijn motto. En ook een beetje de missie van, dat is de missie van de bediening. Het is van ons ministries, is een bediening. En we maken eigenlijk heel veel content om mensen te helpen daarin te wandelen met God. Om je leven met God te wandelen als christen. We hebben het over het christendom, over wandelen met Jezus, over wat hij heeft gedaan. En om dat realiteit te zien worden in je leven. Een wandel met hem realiteit te zien worden in je leven. En daar ga ik het ook met je over hebben vandaag. Dus maar vorige week was gaaf. Ik kreeg hele interessante vragen. En van de week zijn ook weer wat mails binnengestroomd. En heel veel van die mails, heel veel van die vragen, die prikkelen mij ook om over dingen na te denken. En met jullie daar ook weer op in te gaan. Dus blijf je vragen stellen. En daar doen we wat mee. En daar doen we ook wat mee in de content heel vaak. En ik ga je daar steeds meer in meenemen. Ook als het gaat over het nieuwe seizoen waar we in komen. Ik merk dat ik, maar ook de hele ministry, dat we in een nieuw seizoen aan het bewegen zijn. En dan zul je misschien denken, nieuw seizoen Tessa, wat bedoel je daarmee? Nou, wat ik daarmee bedoel is dat we in nieuwe dingen aan het bewegen zijn. Dingen die God al veel langer tot mij spreekt. Ik moet je zelf zeggen, vanaf hele jonge leeftijd ook al, waar ik dingen in heb ontvangen van God. En waar God van gaat vragen aan mij nu van, weet je, ik wil dat je daar veel meer over gaat spreken. Ik wil dat je daar veel meer ook weer mensen in mee gaat nemen. Nou, dat nieuwe seizoen, dat rolt zich op dit moment uit. En daar ga ik jullie in meenemen. Stap voor stap de komende maanden. Ik zal de maand juli, zal ik ook niet geen spreekbeurten hebben in het land. Dan hebben we echt even rust genomen om met God ook dit nieuwe seizoen, dit wat hij nu spreekt, uit te werken, concreet te maken met hem. Van hoe gaat dat eruit zien? En daar gaan we natuurlijk in meenemen. Dus stap voor stap, dat rollen we uit en dat ga je allemaal vernemen. Maar voor nu, deze ochtend, de titel staat er volgens mij op YouTube en Facebook al bij. Ben je bereid? Is de titel. En hij komt er straks hier op Instagram ook weer bij. Als je daar zit te kijken. Goedemorgen voor iedereen die er al zo vroeg bij is, by the way. Dus dat. En ben je bereid? Ik heb een vraag die in mij opborrelde van de week. Door enerzijds een vraag die ik kreeg op de passie van een jonge leerling. En ik vond het een hele interessante vraag, hele goede vraag ook. En daarnaast kregen we ook, ik krijg wel vaker natuurlijk bepaalde vragen in de mail. En op een gegeven moment als we die vraag vaker krijgen of als iets in een bepaalde manier naar voren komt wat mij opvalt bij mensen, dan neem ik dat ook nog wel eens mee. En by the way, als je zit te kijken, als je zit te luisteren en deze ministry brengt je heel veel en je bent nog geen partner, word dan partner. Daarmee zaai je in goede grond, daarmee zaai je in wat we aan het doen zijn. Daarmee investeer je ook in anderen, niet alleen in jezelf door elke keer te kijken en opgebouwd te worden. Maar daarmee zeg je ook, weet je, dit is goede grond, wat jullie doen is goed. Dus er komt een goede vrucht uit voort. Er zijn goede getuigenissen, er zijn, het woord van God wordt gebracht, mensen worden opgebouwd in geloof. En je gelooft erin en je zegt, weet je, God spreekt al daar langer over. Ik word daar zelf door opgebouwd. Ik wil ook helpen en meezaaien financieel met jullie staan. Zodat het ook verder wordt gebracht. Niet alleen voor mij, maar ook voor anderen. Dus investeren doe je in het evangelie ook echt voor anderen. Zoals Paulus de Filippenzen bedankte. De gemeente van Filippenzen die hem altijd weer zaad gaven, altijd weer mogelijkheden gaven daardoor om het evangelie verder te brengen. Hij dankte ze daarvoor en hij zei, de vrucht op jouw rekening zal er toenemen. Het heeft ermee te maken dat je partnert in de bediening met je financiën. Dus je kunt partner worden, je kunt een eenmalige gift geven. Ga dan even naar testvanons.com/geven, daar vind je meer informatie. En dan kun je kijken of je een eenmalige gift wil geven of echt maandelijks met ons wil staan en wil partneren. Zoals de gemeente van Filippenzen met Paulus. Anyway, daar wil ik je altijd toe uitnodigen, want mensen die hebben mij wel eens gezegd, oh, ik wist niet dat dat kon en dat wil ik heel graag. Dus bij deze, de uitnodiging staat weer en bid erover eventueel. Maar ja, heel gaaf als je dat wilt doen. Het brengt ons verder, brengt de ministry verder. Vooral dus het woord van God en de missie van God die we hebben gekregen. Amen. Maar ben je bereid? Nou, ik ga even eerst naar die vraag die je kreeg afgelopen week op de passie. Van een jonge leerling. En die vroeg, het was ook een jongen in dit geval, die zei van, joh, Tessa, ik geloof niet, ik heb het hier heel veel om me heen. Ik ga het even samenvatten, even mijn eigen woorden. Ik zie het heel veel om me heen, maar ik geloof niet. Maar ik heb een vraag aan je, zei die. Hij zegt, als ik geen problemen heb, waarom heb ik God dan nodig? En dat was echt oprecht zijn vraag. Ik kon die vraag enorm waarderen. Echt, ik vind het een hele goede vraag. Want wat hij eigenlijk tegen me zei, even kort samengevat, is dit. Tessa, ik ervaar geen problemen in mijn leven, maar ik hoor heel vaak de predikingen. Dus ik hoor een boodschap van een God die er vooral is voor mensen die problemen hebben. Dus wat moet ik met die God als ik geen problemen heb? Moet ik dan ook wat met die God? Dat is eigenlijk de vraag. En het mooie was, hij kwam wel naar me toe. Dus ik vroeg aan hem, ik zeg, joh, maar ergens prikkelt het je dus wel. En hij twijfelde daar zelfs over. En ik zei, joh, het feit dat je naar me toe komt, betekent toch dat iets ergens bij je beweegt. Je wilt toch dat weten. En ik begon met hem eigenlijk over dat God meer is dan een probleemoplosser. God is meer dan het antwoord voor onze problemen. Want als dat de enige reden is. En dat is even een scherp ding waar ik van de week ook in getriggerd werd door soms de vragen of de mails die we krijgen. Is dat ik merk dat sommige mensen lijken God vooral te benaderen voor hun problemen. Maar lijken soms ook alleen maar daarmee bezig te zijn. Waardoor ze God niet meer benaderen voor wie hij is, maar alleen als een antwoord voor hun problemen. En misschien dat je nu zit te kijken of te luisteren en je denkt, au. En amen. Want ik merk dat sommige mensen willen wel het antwoord van God, maar niet, ze zijn niet bereid de weg te gaan van God. En daar ga ik zo meteen op komen, hoe ik daarop kom. Maar deze jongen vroeg iets anders. Deze jongen zei, ik heb geen problemen, ik ervaar geen problemen op dit moment in mijn leven. Halleluja, gelukkig hè, voor zo iemand. Ik ben eigenlijk best oké, maar waarom heb ik dan, wat moet ik dan met die God? En het prikkelde mij om na te denken van, hoe brengen wij het evangelie? Weet je, hoe brengen wij het evangelie aan de mensen die gelukkig en rijk zijn en die alles in het leven lijken te hebben, die geen problemen hebben? Weet je, hoe brengen wij het evangelie? Wie is God? Hoe brengen wij God? En want God, het evangelie volgen, Jezus volgen, gaat niet over ik volg Jezus omdat hij de oplossing is voor mijn problemen. Dat is niet het evangelie. Als we dat alleen prediken, dan prediken we een half evangelie. Ja, bij God zijn de antwoorden voor je leven. Hij is de weg, de waarheid en het leven. Amen. Dus we prediken zeker een God met antwoorden voor je leven. Maar God allereerst, Jezus allereerst, heeft iets gedaan voor ons. Wat we echt moeten gaan begrijpen als we christen zijn ook. He, en waar ik je ook de vraag wil stellen, is God echt God in jouw leven? Of benader je God alleen voor jouw problemen en antwoorden? Ben je alleen maar God aan het zoeken voor je antwoorden? Want als je God alleen maar zoekt voor je antwoorden, als je God alleen maar zoekt vanuit een probleemhouding en continu alleen maar naar God gaat van ik heb dit en ik heb dat en ik heb hier een oplossing voor nodig. En dat je alleen maar bidt. Ja, God, ik heb problemen. God, ik heb dit uw hulp nodig. Maar je dankt God niet. Je gaat God zijn grootheid niet zien. Je gaat God zijn goedheid niet door alles zien. Je beseft niet, Jezus is aan het kruis gegaan. Alles is reeds betaald voor mij aan het kruis. Ja, hij heeft voor mij zijn bloed is voor mij vergoten. Hij heeft de hoogste prijs betaald met zijn eigen. Het bloed van zijn zoon is betaald voor mij, zodat er niks meer tussen mij en God in staat. All falls short to the glory of God. Ja, we zijn allemaal gevallen. Ja, we zijn allemaal onderuit gegaan. We zijn allemaal tekortgeschoten aan de heiligheid en de rechtvaardiging van God. We zijn waard voor God, want al zo lief heeft God de wereld dat hij heeft gegeven zijn enige geboren zoon. Ja, dat is het evangelie. Ja, dus God houdt van ons. Maar door de zondeval, door de gebrokenheid van de wereld, door dat wat er in Genesis is gebeurd, ja, dat hoor ik soms te weinig. zijn we in een gebrokenheid gekomen. We zijn losgetrokken van God. We zijn de heiligheid en de rechtvaardigheid verloren. Daar wandelen we niet meer in. We zijn in zonde gekomen. We zijn onder de wereld, onder de duisternis gekomen. Ja, we zijn daarin gaan functioneren. We zijn losgekomen van God. Weet je, we zijn uit de relatie geraakt met God. En Jezus heeft dat hersteld. Wij zijn nooit goed genoeg uit onszelf, uit onze menselijke natuur. Ja, om het in orde te maken met God. Dat zegt niet dat God minder van ons is gaan houden. God houdt van ons, want anders had hij dit nooit gedaan. Dit is waarvoor we gemaakt zijn, dat we in relatie zijn met God. En Jezus heeft dat verzoend. Jezus heeft dat met zijn bloedoffer, heeft hij dat betaald. Dat is een hoge, hoge, hoge prijs voor jou en mij betaald. Amen? Dat is de evangelie. Dus als we alleen maar een God prediken van, nou ja, het is het zoveelste, ik ga het even heel plat zeggen, maar het is de zoveelste optie in je medicijnkastje, dan heb je niet het volledig beeld van God. En dan ga ik mezelf afvragen, waarom volg je God? Als God geen God mag zijn in alles in je leven, als God alleen een God, als je God alleen benadert als een soort God, als een soort genie in a bottle, voor de momenten dat je problemen hebt, maar verder ben je geen relatie aan het bouwen met God, is hij je tijd niet waard, is het je sport of je hobby meer tijd voor je waard dan God, dan het lezen in de Bijbel, dan bidden, dan het gaan op je knieën, dan echt all the way gaan, de extra maal gaan, om God te vinden in de zaken van het leven, om je te verdiepen in hem, wie hij is, om hem lief te hebben, niet alleen voor wat hij heeft gedaan, voor jou en mij, maar voor wie hij is, dan is het niet God in je leven die aanbidt. En dit moet gezegd worden. Dus als wij het evangelie brengen aan jonge mensen, oude mensen, maakt me niet uit wie. En ze hebben geen problemen. Ze hebben geen issues. Dan wie is God voor hen? Wie prediken wij tot hen? En wat een ieder moet begrijpen is, ik legde dit aan hem uit. Ik vond ik kreeg het echt ingegeven op dat moment van God. Ik zeg, oké. Ik zeg, laten we ervan uitgaan dat God bestaat. Hè? Want iemand die God niet kent, iemand die niet eens weet of God bestaat, daar nog niet is en denkt, ik moet dat nog overwegen. Ja? En laat het zo zijn, de Heilige Geest overtuigt uiteindelijk. Wij hoeven niet iets op te leggen, wij kunnen niet overtuigen. Dus wat ik op zo'n moment doe, is vragen, God, hoe Heilige Geest, wat kan ik brengen nu op dit moment aan deze jongen? Waarin spreekt u liefde? Wat kan ik hem brengen? Hoe kan ik dit concreet maken met hem? En ik begon tegen hem, ik zeg, als God bestaat, als we het hebben over God van de Bijbel, dan zegt God, ik ben jouw maker, ik ben jouw schepper. Ja, en ik legde hem uit, we zijn uit de relatie geraakt. Door de zondeval zijn we losgeraakt van God. En dit gaat dus niet dat we God alleen maar benaderen als we problemen hebben. Maar we gaan beseffen, ik heb een maker, ik heb een schepper en die houdt van mij. Maar ergens ben ik in het wereldse denken gekomen. Ik zeg dus, wat ik tegen hem zei is, God heeft een hoger doel voor jou dan de dingen waar je misschien nu in wandelt. Alleen logisch dat je het niet ziet als je God niet kent. Dit is wat je nu kent. Ja, dus want... Ik zei tegen deze jongen, ik zeg, als God bestaat en je maker is, dan is er een plan voor jouw leven. Hij heeft jou met een doel geschapen. Kun je dat? Snap je dat? Dat snapte hij. Weet je, dat was niet moeilijk. En ik legde hem uit. Ik pakte mijn telefoon en ik zei, deze mobiel die is gemaakt door een maker. Heel simpel. En die is prima gemaakt. Die is in het beeld gemaakt zoals die bedoeld is. En bij God zijn wij gemaakt in zijn evenbeeld. We zijn gemaakt zoals we bedoeld zijn. Ja, en in principe was daar in het begin niks aan de hand. Ja, bij een mobiel... Die functioneert prima. En die mobiel die blijft best lang goed functioneren. Zelfs als je ze updates mist in eerste instantie. Maar op een gegeven moment heeft die telefoon updates nodig. Ja, anders kan die niet meekomen met de dingen waar die voor bedoeld is. En op een gegeven moment, weet je, de telefoon functioneert goed, maar er komt de zoveelste update. En op een gegeven moment ga je merken, bepaalde apps werken niet meer, bepaalde dingen doen niet meer. En je kan misschien nog steeds bellen, maar... Andere apps gaan steeds minder werken, of hij gaat haperen, of hij wordt vertraagd, of kan mij het schelen. Dingen gaan problemen geven. Maar zolang jij gericht bent op het bellen en het bellen gaat goed, en je hebt niet door dat al die andere apps moeten functioneren, dan kun je heel lang heel goed en prima functioneren en dan ervaar je ook geen problemen, want als het bellen werkt, dan werkt het. Maar dan heb je maar een deel van wat er werkt. Maar uiteindelijk gaat hij haperen en gaat hij kapot en gaat hij, omdat hij de updates niet krijgt, ga je problemen krijgen. Wat ik je wil zeggen is tegen deze jongen, zei ik dat. Ik zeg, je bent gemaakt zoals je bedoeld bent. Ja, God heeft je bedoeld. Je hebt een bedoeling, hij houdt van jou. Maar als het je maker is, dan is de enige manier om daadwerkelijk je updates te blijven ontvangen, om werkelijk de visie van de hemel te ontvangen voor jouw leven, is alleen als je in contact bent met God. Zodat je ook door contact met hem in de verbinding blijft en de updates ontvangt. Ja, en dan functioneer je waarlijk naar het doel waarvoor je bedoeld bent. Anders ga je eigenlijk onder je maat functioneren. Dus dan hoef je niet per se problemen te ervaren. Je ervaart misschien ook helemaal geen problemen. Je hebt misschien een mooi gezin waar je uitkomt. Je hebt misschien gewoon geen issues in het leven. Thank God. Weet je, maar als je niet op een plek bent dat je God daar voor kan danken. En denkt, hey, ik heb God niet nodig. Wat is dan het evangelie dat wij verkondigen aan jou? Waarvoor heb je God nodig? Omdat er een maker is. Omdat er een bedoeling is en die maker heeft een bedoeling. En deze jongen vroeg heel mooi, Tessa, maar hoe weet ik dan de bedoeling van die God waar jij het over hebt? En het enige wat ik hem kon zeggen is, dan moet je in contact komen met hem. Je moet weer in verbinding staan met hem. Want alleen hij kan jouw specifieke doel verhullen. Onthullen, moet ik zeggen. Verhullen, dat is niet de bedoeling. Onthullen. En er is een doel, namelijk het hoogste doel. Dat heb ik hem ook gezegd. Het hoogste doel in de Bijbel, wat God beschrijft, is dat je in relatie bent met hem. Dat is jouw hoogste doel. Daar ben je als mens voor gemaakt. Dus per definitie, als je niet met God wandelt, volgens de Bijbel, volgens het christendom, volgens wat Jezus heeft gedaan, ben je niet op de plek waar je moet zijn. Mis je het hoogste doel in je leven. Want heb God lief boven alles en nu naast als uzelf. Dat is het. Prediken we dat? Prediken we een zondeval? Dus als er geen zondebesef is, als er geen besef is van, ben ik losgeschoten, ben ik losgekomen van God. En het kan voor mij probleemloos voelen, maar eigenlijk wandel ik in de dingen van het vlees en doe ik lekker mijn eigen wil, maar daar ben ik nooit voor bedoeld geweest. En we prediken dat niet. Dan missen we ook een deel van het evangelie om te prediken. Amen. En natuurlijk moet je op zo'n moment kijken, wat breng ik en waar kan ik aansluiten? En ik hoef niet een verdoemenis spreken op zo'n jongen af te vuren. Maar hij had een hele specifieke vraag. Wat moet ik met God? Wat wil God met mij? Zo kan je hem ook stellen. Wil God wel wat met mij? Hoe zit dat? En het punt is, deze jongen ervaart hem niet. Dus ik heb uiteindelijk mogen bidden. En ik hoop dat deze jongen God gaat... Ik bid dat deze jongen God gaat ontmoeten. Amen. Want dat is ons hoogste doel. En dan gaat God het wel openbaren aan je. Maar nou kom ik op een ander ding. Want ik merk dat heel veel christenen... Want dat triggerde mij enorm. Heel veel christenen leven met God. Even met alle respect dat ik dit ga zeggen, maar als je zo leeft, ik hoop dat het je gaat scherpen en schuren vandaag. Zoals Paulus in 1 Korinthe 7 zegt, vond ik een hele mooie tekst. Het gaat over de context van gehuwd zijn. Ik ga het niet over gehuwd zijn of ongehuwd zijn hebben. Daar gaat het niet over. Maar Paulus geeft vaker best wel scherpe woorden voor de gemeente. Best wel correcties, best wel flinke... pittige woorden. En dan zegt hij in de hele context van wat hij hier brengt, zegt hij in vers 35, dus 1 Korinthe 7, vers 35, ik werd erdoor gegrepen ook door die tekst. Dan zegt hij dit, en dit zeg ik, tot uw eigen voordeel niet om een strik overheen te werpen, maar om u te leiden tot eerbaar gedrag en blijven de toewijding aan de Heere zonder afgeleid te worden. En ik denk dat we veel vaker een scherp woord moeten gaan prediken soms. Ja, soms veel vaker. Dat is een beetje dubbelzinnig wat ik nu zeg. Ja, ik ga het anders zeggen. We moeten veel meer bekering gaan prediken. Ik merk dat er een veel te soft evangelie wordt gepredikt in Nederland. Het spijt me dat ik het zeg, maar ik merk echt ook in dit seizoen dat ik een scherper woord ervaar. Omdat ik zie een sugarcoated gospel. Ik zie een met suiker overgoten evangelie. En ik zie mensen dus niet tot een ware, diepe relatie met God komen. Als je als christen God alleen maar benadert... daar gaat iets even... En mijn computer mis. Ben ik er nog? Jongens, Facebook, YouTube, ben ik daar nog? Hij draait volgens mij nog wel. Excuses. Als we God echt alleen maar benaderen, als je christen bent. En weet je, ik krijg soms mails. En wat ik soms tegen mensen zeg, en wat ik steeds meer ga zeggen, is als je me al 2 jaar volgt, elke ochtend hier, live, of later op de podcast. Ja, als je allemaal podcasts hebt geluisterd. Als je binge-watching doet, weet ik veel. En er verandert niks in je leven. Dan klopt er iets niet. En dan heb ik liever dat je me ontvolgt. En dat meen ik echt. Dan ben je of alleen maar aan het zuigen en informatie aan het opdoen, maar het landt niet in je hart. Ja? En dan ben ik niet de plek die je moet volgen. Als het je niet in een diepere relatie met Jezus leidt, ja, en je bent alleen maar mij aan het verheerlijken, wil ik dat je stopt dat je me volgt. Want daar is niet waar ik voor predik. Ik predik om je dichter aan het hart van Jezus te krijgen. En ja, ik predik ook om je sleutels te geven dat je oplossingen ervaart voor je problemen met hem. Ja, en dat je hem dieper gaat zoeken. Maar ik wil dat je stopt, dat je me met volgen. Echt, als je denkt dat ik de oplossing ben voor jouw leven. En ook als je God alleen maar benadert als een oplossing voor alleen maar jouw problemen. I'm not preaching a sugar-coated gospel, oké? Okay? Want het moet daarmee klaar zijn. We moeten als christenen God echt op de eerste plek gaan zetten van ons leven. Ondanks de problemen. Of we nou wel de oplossingen of niet de oplossingen gaan ontvangen. Hij heeft alles voor je betaald aan het kruis. Er is een hele dure prijs voor jou en mij betaald. En laat God alsjeblieft niet het zoveelste medicijnpotje zijn in je medicijnkast. Ben je bereid de hele weg te gaan? Ik merk dat mensen bij mij komen omdat ze denken, nou, die Tessa die heeft een boek geschreven. Die Tessa heeft een podcast en ze spreekt daar heel vaak over de sleutels. En ik krijg soms mails. En je mag, hè? Je mag me vragen, hey, ik worstel hiermee. Ik krijg het op de een of andere manier mijn hoofd niet er helemaal omheen. Heb je een tip? Kun je me helpen? Heb je een richting waar ik in moet bewegen? Wat is mijn volgende stap? Dat is goed om elkaar te vragen. Want als we elkaar daarin leiden naar Jezus, als we daarin dieper de weg bereid zijn te gaan en we luisteren naar elkaar en we denken, hey, die heeft sleutels. Kun jij mij van je sleutels, kun je me helpen? Zodat ik die sleutels kan toepassen ook op mijn leven. Zodat ik ze kan gaan inbedden in mijn leven door een wandel met Jezus te pakken en daarin te verdiepen. Ja? Maar mag God echt God zijn in je leven? Ik zie heel veel mensen zijn niet bereid dingen af te leggen. Die zijn niet, en dan schuurt de boodschap van een ander en ze vinden het leven van een ander heel irritant. Ja, omdat het een voorbeeld is in hun leven. Mensen die kiezen, ik ga niet langer roddelen. Mensen die kiezen van, weet je, ik kies ervoor om dingen af te leggen in mijn eigen leven. En ze worden daarmee automatisch, ik had een gesprek over met een vriendin van mij. Daarmee word je automatisch een hele vervelende confrontatie soms voor de mensen om je heen. Als je gaat kiezen, oh, ik wil God in mijn leven, wat boven alles. Of hij nou mijn problemen oplost of niet. Ik weet wie hij is voor mij. Ik ga hem volgen. Hij is goed. Ja, hij is het voor mijn leven. En wat er ook gebeurt. Ja, ik benader hem voor elke vraag in mijn leven die ik heb. Want hij is mijn antwoord. Ik wil niet alleen antwoorden van hem voor mijn problemen. Hij is mijn antwoord. Ja, en ik ga op mijn knieën voor hem. En ik ga mijn leven ga ik heiligen. En dingen doen zeer. En dingen leg ik af. En als je daarin stapt, word je automatisch een confrontatie voor mensen die graag in het vlees blijven wandelen. Ik zie christenen die willen yoga blijven doen. Blijf je ding doen? Hey, don't bother me with it. Ik ga daar steeds scherper op worden. Ik zie zoveel christenen. Ik zie het met name bij vrouwen die dat veel doen. Die zijn er erg vatbaar voor. Ja? En als je me langer luistert, je weet dat ik ben voor goede selfcare. Rekken, strekken, bewegen, goed eten. Dat is goed om voor je lichaam, dat tempel, dat ding, dat aardpak waar je in leeft. En hier het mee moet doen op aarde, daar moet je goed voor zorgen. Amen, maar yoga is niet je antwoord. Yoga moet je ver van blijven. En je moet het ook geen yoga willen noemen. Yoga betekent je onder het juk van Brahman brengen. Je bent niet een christen om jezelf onder het juk van Brahman te brengen. Stop daarmee met die onzin. En het feit dat je het niet wil afleggen, betekent dat er iets heiliger is dan God in jouw leven. En mensen moeten ophouden dit te willen blijven doen. En mijn boodschap zal scherper gaan worden. Want ik merk dat mensen in problemen blijven en ook allemaal met vragen blijven komen. Ik krijg mensen die vragen, Tess, kun je me sleutel aanbieden? En dan bieden we, ik of mijn team, we bieden sleutels aan. Maar ze zijn niet bereid de weg te gaan. Heb je die coach al gebeld die ik je heb geadviseerd? Nee. Ja, weet je, die is zo ver weg. Oké. Ja, weet je, ik en dan denk ik... Mensen zeggen soms dat ze een noodkreet hebben. Ik heb het veel gezien in de fysiotherapiewereld waar ik in heb gewerkt. Mensen kwamen bij me en zeiden, ik wil zo graag van de pijn af. Oké, weet je, dan gaan we daar aan werken. Hey, ik zeg tegen mensen altijd, ik kan je niet genezen. Er is geen arts en geen therapeut in deze wereld die jou kan genezen. Het enige wat artsen en therapeuten kunnen doen, is je voorwaarden helpen jou voorwaarden scheppen tot herstel. Ga dat in je oren knopen. Er is geen arts, geen therapeut in dit leven die jou kan genezen. Zij kunnen met jou een weg van herstel bewandelen. Jouw tools aanreiken, misschien weet ik veel wat je ook nodig hebt. Maar dit is wat artsen en therapeuten proberen. Met hun kennis en kunde proberen ze voorwaarden te scheppen voor herstel. Een operatie schept voorwaarden voor herstel. Dat is het doel van een operatie. Ja, als jij een been gebroken hebt en ze zetten dat weer aan elkaar, hebben ze een voorwaarde geschept voor herstel. Ja, zodat het bot weer op elkaar zit en het bot dan kan gaan herstellen en heel wordt. Dat is wat artsen doen. Dat is even heel kort de bocht uitgelegd. Een therapeut biedt jou met de kennis en kunde over voeding of over bewegen of kan mij het schelen. Ja, een therapeut over het houdings- en bewegingsapparaat, over je lijf, biedt jouw kennis aan... Bied jouw tools aan, zodat je daarin gaat wandelen, zodat je gezonder gaat worden. Ja, zodat het je helpt van klachten af te komen of in ieder geval te navigeren om die klachten te verminderen. Als je niet luistert en als je gewoon een eigenwijze kop opzet, ja, en altijd redenen verzint, en dit heeft mijn hart jongens, want ik zie het ook in de christelijke wereld continu. Ja maar. Ik heb geen tijd. Ja maar. Ik heb het zo moeilijk. Ja, maar ik ben zo moe, dus ik kan je boek niet lezen. Dan ga je mijn boek luisteren Maar als dit je houding blijft, dan wil je ten diepste gewoon niet genezen. En dit is echt knetterhard voor mensen om te horen. Want er zijn mensen die benaderen, maar ik wil echt heel graag genezen. Ja, je wil wel genezen, maar je wil de weg niet gaan. Dit is heel pittig om te horen. Ja? Wij willen Gods stem verstaan, maar je wil de weg niet gaan. Je wil de sleutels van een ander niet om daarmee aan de gang te gaan in je leven, maar voor een quick fix. Mensen willen God leren kennen, maar eigenlijk niet echt. Mensen willen God leren kennen voor de oplossingen die hij aan hen mogelijk kan bieden in het leven. Maar ze willen God niet kennen en alle andere dingen. Mensen willen niet heilig leven. Mensen willen zich niet bekeren. En ik ervaar echt, weet je, en ik zeg dit in liefde, zoals Paulus dit zegt, heel vaak tot zijn gemeente. En ik zeg dit niet, ik zeg dit tot je eigen voordeel. Ja? Niet om een strik overheen te werpen, niet om je te beschamen, niet om je onderuit te halen. Ja, dat is niet wat mijn doel is. Maar ik zie als ik het sugarcoat en als ik maar de oplossingen blijf aandragen, ik deed dat als therapeut heel vaak. Weet je wat ik heel erg heb geleerd in mijn therapeut zijn? Ja? Elke keer omdat mensen kwamen met problemen, dacht ik dat ik het moet oplossen. Ik dacht als therapeut heel lang dat ik het moest oplossen, dat ik iemand moest genezen als het ware. En het bracht mij in een continuous please gedrag. Want elke keer hadden mensen redenen om nog niet die oefeningen te hebben gedaan. En dan ging ik weer zoeken hoe ik het makkelijker kon maken voor hen. Maar op een gegeven moment merkte ik, you're manipulating me. Je bent me aan het manipuleren. Je bent ten diepste je ziektegedrag aan het koesteren om eigenlijk niet te stappen in een ware pad van genezing of herstel. Je wil van de pijn af, maar je wil de weg niet gaan. Jongens, ik heb 11 jaar geworsteld met depressie. Ik ben de weg gegaan. Ik zeg niet dat jij daar 11 jaar mee moet worstelen. Laat mijn verhaal, mijn getuigenis en de dingen die ik van God heb geleerd juist een versnelproces zijn in jouw leven. Maar ben je bereid dan de weg te gaan? Want je moet er wel de weg voor willen gaan. Je moet jouw leugens afleggen. Je moet je bekeren. Ik moest me bekeren van mijn chagrijnige gedrag, jongens. Het is ook gewoon een keus. Ik heb me mogen bekeren van minderwaardigheidscomplex. Op een gegeven moment moet je stoppen te koesteren waar je in zit. En dat is echt, voor heel veel mensen met depressies en met al dat soort dingen, is de weg bekering. Maar wij willen andere wegen. Wij willen een verlichting van het gevoel. Wij gaan zitten wachten en dan zijn we boos op God. Omdat God de depressie niet heeft weggenomen. Wat wij niet doen, is we gaan niet in de autoriteit staan en de identiteit van God en de waarheid van God. We zijn niet bereid het woord te lezen, want het kost ons allemaal te veel moeite. We laten mind-controlling spirits, ja, demonische machten die tot ons blijven spreken vanuit het denken van onze eigen ziektebeelden, ja, van waar we in zijn gekomen. Ja, we blijven onszelf identificeren daarmee. En begrijp me goed, hè? Ik overschreeuw nooit ziekte, ik overschreeuw nooit waar je in zit. Dus ga dat niet naar me teruggeven, want als je me langer volgt, weet je dat ik dat niet doe. Ja, wees eerlijk over je realiteit, maar ga echt God erboven zetten. Want zolang je dat, wat je doet is je gaat mee in de bolwerken van je denken en je verheft jezelf mee in je eigen stem en denken. In de bolwerken die zich opheffen tegen God, 2 Korinther 10 vers 4 en 5. De stemmen van de bolwerken die in je leven. Het ziektegedrag brengt op een gegeven moment de stem in je teweeg. Dat je hier nooit uitkomt en dat je te moe bent en dat het je niet lukt. Dat je er geen tijd voor hebt. Er komen stemmen die gaan tegen de dingen van God in. Die gaan er tegen inspreken dat je Gods stem kan verstaan. Dat je God kan leren kennen. Dat je de Bijbel kan lezen. Dat je de Bijbel kan begrijpen. Dat je niet, het lukt me echt niet om te bidden. Maar als je daarin mee blijft gaan. En je blijft dat voor iemands voeten werpen. Ja, voor de mensen die je hulp aanbieden. Voor de mensen die je podcast maken. Voor de mensen die je mee willen nemen in gebed. 2 jaar lang doe ik dit. Ik krijg berichten van mensen die zeggen dat ze dit volgen. Die zeggen dat ze mijn boek hebben gelezen. Ja? Maar er verandert niks in hun leven. Dat kan niet. En ik heb zoveel mensen in de fysiotherapie meegemaakt. Die zeiden, ja, ik heb al tig artsen gehad. En allemaal therapeuten. Maar niemand kan mij helpen. En in het begin dacht ik echt, wauw, weet je, heftig. Maar op een gegeven moment ben ik het gesprek aangegaan. Kunnen ze je niet helpen of wil je niet geholpen worden? Kunnen ze je niet helpen of wil je ten diepste niet geholpen worden? En dat was altijd offensive. Want ten diepste voelt iemand altijd, ja, maar ik wil toch echt van de pijn af. Ik heb er al alles aan gedaan. Maar je hebt er niet alles aan gedaan. Want als ik echt doorvraag met mensen, hebben ze er eigenlijk, ik heb nog nooit meegemaakt dat iemand er alles aan heeft gedaan. Ben ik echt serieus. Mensen die blijven hangen. Ik zeg niet dat je altijd helemaal geneest als je de tips of de behandelmethodes van een arts opvolgt. Of van een therapeut. Want daar zit de beperking van een arts en een therapeut. Ja? Dat is nou eenmaal zo. En soms heb je meerdere processen nodig of meerdere wegen, meerdere gebeden, meerdere bevrijdingen. Moet je langer volhouden? Moet je doorzetten? Heb je meer woord nodig? Moet je met de geest van God gaan kijken, heb ik dingen wat ik af moet leggen? Moet je je bekeren van zaken? Soms is het dat, soms is het dat. Er is niet één antwoord voor het antwoord op je problemen. Maar één ding weet ik wel, als je God alleen maar zoekt voor de antwoord op je problemen en God niet zoekt voor God zijn in je leven, dat hij je niet mag aanspreken op je gedrag. Ja, dat je te veel moeite vindt om naar een coach te gaan, dat je te veel moeite vindt om naar een kerk te gaan, dat je allerlei dingen opwerpt waarom het voor jou allemaal niet is, dan ligt het aan jou. En dit is not to shame you. Dit is niet om een strik over je heen te werpen. Dit is niet om je in de schuldgevoel te praten en dan te zeggen, nou, hè, dit is het dan. Schaam je rot, zeg. Nee. Ik hoop dat het je raakt, zodat je denkt, ik moet een andere weg gaan. God roept mij op tot discipelschap en heiliging. Ja? Je wordt niet goed genoeg. Ik zeg wel eens vaker, de hemel is niet een plek voor mensen die goed genoeg zijn. Of goed gelovigen. De hemel beërf je doordat je aanneemt wie Jezus Christus voor je is. Maar ik zie heel veel mensen als zogenaamde christenen leven, maar die leven niet met Christus. Ik zie geen heiliging in hun leven. En de vraag is, leef je dan werkelijk met Christus? Ben je echt christen? En dit zijn vragen die durven niet meer te stellen, want wat als we elkaar beledigen, hé? Maar als het heilige gedrag van de ander mij prikkelt en eigenlijk offensief is, moet ik gaan nadenken. Als ik al 2 jaar iemand volg en het begint me te irriteren omdat er niks verandert in mijn leven, moet ik naar mij gaan kijken. Als de woorden van iemand me raken omdat ze scherp zijn, moet ik eerst naar mij gaan kijken. Breng ik wel eens dingen onhandig? Zal ik fouten maken soms? Ja, tuurlijk. Ja, en mag je me vragen stellen? Dat mag. Maar kijk naar jezelf ook in de spiegel. Want het kan niet zo zijn dat je me 2 jaar of langer volgt en dat er niks verandert in je leven. Het kan niet zijn dat je arts na arts na arts toe gaat en dat er niks verandert in je leven. Luister naar je arts. Als je arts begint te zeggen, want dit is, ik krijg heel vaak mensen, ja, ik word nooit serieus genomen door mijn arts, want ze zeggen dit of dit. Heel veel artsen, laat ik het zo zeggen, heel veel artsen en therapeuten nemen je wel serieus. Maar heel veel artsen nemen je ook serieus door te zeggen, weet je, ik denk dat je niet al heel de weg wil gaan. Ik denk dat je dit stukje je leven niet wil bekijken. Neem dat ter harte. Er zijn artsen, tuurlijk zijn er artsen en therapeuten die hard van hart zijn en die niet goede zorg leveren. Er zijn mensen in de zorg die geen goede zorg leveren. Maar het gros van de mensen wat daar werkt, heeft een hart voor mensen, is de zorg ingegaan om mensen te helpen. Luister naar hen. En als het hart bij je binnenkomt, vraag door. Waarom zegt u dit tegen mij? Waarom denkt u dat ik er niet voor wil werken? Waarom denkt u dat ik er niet voor wil gaan? Want ik heb het idee dat ik het alles geef. Kunt u mij een sleutel geven wat u bij me ziet? Be real with yourself. Wat heb jij te verliezen dan? Als je daar toch zit met je ziekte en je pijn, wat heb je te verliezen als je probeert wat een ander je als sleutel geeft? We willen vaak onze leefstijl niet veranderen. Ons vlees vindt dat veel te fijn. En we gaan heel veel dingen opwerpen waarom we niet bewegen. Ik hoor zo vaak mensen zeggen, ja, ik ben niet echt van het sporten. Bekeer je. Echt. Bekeer je. Echt. Mensen zijn gemaakt om te bewegen. Je bent niet gemaakt om stil te liggen en lui te zijn. De Bijbel spreekt daarover. Lui zijn, dat is gewoon niet oké. Sorry. En ik moet ook naar mezelf kijken in mijn leven. Ik moet me ook bekeren van dingen als die niet in lijn zijn met gezondheid en met de dingen van de Heer. Ja? Dus word wakker. En dus ben je bereid. De vraag van een jonge jongen die aan mij vraagt, Tessa, ik heb geen problemen, waar moet ik God voor zoeken dan? Waar heb ik die God voor nodig dan? Ja, die hebben we nodig, want je loopt uit lijn. Je gaat de hemel niet beërven zonder God. Je gaat ook niet je volle potentieel, je doel, je plan uitwandelen als je je maker niet kent. De hemel is geen plek voor goede mensen. De hemel is een plek voor mensen die van Jezus houden. Die echt van God houden. Die zich niet verschuilen achter het woord genade ook. Christenen zijn niet mensen die zich verschuilen achter het woord genade. Genade is gegeven opdat je door de kracht van God een heilig leven kan leven. Want wij kunnen niet uit onszelf, wij zijn niet uit onszelf gerechtvaardigd en heilig. Je bent niet goed genoeg. Je bent niet goed van jezelf in die zin. Je bent waardig voor God. Je bent een mooi mens. Ja, je bent in die zin een goed mens. Maar je daden spreken heel vaak van de dingen van de wereld en je vlees. We moeten ons bekeren. Ben je bereid elke dag die weg te gaan? En dat is dus niet alleen voor problemen, maar ook het verstaan van de stem van God. Hoeveel ga je dan op je knieën voor God? Hoe diep ga je met God? Verootmoedig je je echt voor God? Ga je met je neus op de grond voor God? Mensen staan al in de kerk en die vinden het al lastig om hun handen omhoog te doen. En met alle respect. Want je bent nog banger voor wat iemand anders van je denkt dan wat God van je denkt. Dat is niet goed. Dat is niet goed. En je vindt ook heel veel van een ander als hij zich wel op de grond werpt voor God. Dat komt niet uit God als we dat vinden. Dat is een kritische geest. Als iemand zich op de grond werpt, op zijn knieën werpt, zijn handen omhoog gooit naar God in complete overgave. Dat is een hart die uitschreeuwt naar God. Ik heb het niet over performance. Ik heb het niet over een mooi plaatje wat we ook soms in de charismatische kerk heel erg aanwennen. Daar heb ik het niet over. Ik heb het over een ware, je handen omhoog. Het maakt me niet uit. Je mag ook stil zijn, je mag blijven staan. Maar wat doet je hart? En kun je zonder veroordeling dan dus ook naar een ander kijken? We mogen daar verschillend in zijn. Ja, de een die werpt zich op zijn knieën, de andere blijft stilstaan en je ontmoet God. Maar wat doet je hart? Ben je continu bezig met anderen om je heen of ben je bezig met God? Veel van jullie zitten onder demonische machten gebonden. Punt 1, omdat je geen kennis hebt van het woord. Je leest niet. En je vindt alles offensief. En je vindt alles eng. Maar God heeft ons niet een geest van angst gegeven. Maar van kracht, liefde en bezonnenheid. Ja, van een sound mind. Weet je wat een sound mind is? Een sound mind, die kent de dingen van God. Die wordt gevuld met de kennis van God, zodat hij wandelt in de dingen van God. Een sound mind is gericht op God. Een sound mind is ook niet bang om de dingen die niet van God zijn te onderscheiden. Hè? Geest van onderscheiden, of de onderscheiding des geestes. Ja? Om ook te onderkennen, hey, dit is helemaal niet uit God. Maar ben je bereid dingen af te leggen? Wij gaan zo vaak naar God, genees mij, Heer, doe dit, Heer, doe dat, Heer. En God zegt, ja, maar je moet hier gaan staan. Je moet je hiervan bekeren. Je moet hier los van komen. Je hebt de deur openstaan, man. Doe die deur dicht. Niks zo lekker als een woord dat schuurt. Brengt groei. Zo is het. En hier wordt zelfs gezegd op Facebook, geen arts kon mij helpen, ik moest naar mezelf kijken. En wat kan dat zeer doen? Maar wat een goed woord. Wat een goed woord. Want zo is het. En het doet zeer. En in dit leven, jongens, we hebben een gebroken wereld. We hebben ermee te dealen. Weet je, daar moeten we eerlijk over zijn. Nogmaals, ik overschreeuw dingen niet. Maar het wordt wel tijd dat we soms even de goede kant ook opschreeuwen naar elkaar, in de goede zin van het woord. En zeggen, weet je, kap met die onzin in je leven, alsjeblieft. Ik heb mensen gehad in gesprek, weet je. En die willen heel graag in dingen blijven zitten. En dan zeg ik, dat is prima, weet je. En dan zeggen ze tegen mij, we agree to disagree. Ik zeg, wat jij wil. Wat jij wil. Maar het is niet bijbels. En als jij daaronder wil blijven zitten, moet je eronder blijven zitten. Ik zal je niet veroordelen, maar je veroordeelt jezelf daarin. Want je blijft daardoor in de dingen van het vlees wandelen. Je blijft zelfs in je wil eigenlijk gewoon, je wil het sugarcoaten. Je wil voor jezelf een mooi verhaaltje maken. En zo wil je erin blijven zitten. Ten diepste koester je de problematiek eronder. Omdat het fijn voelt. Je ziel waant zich daarin. Heel veel mensen willen niet uit depressie komen omdat ze ten diepste bang zijn. Voor wat als ik zonder dit probleem functioneer? Wat als ik geen problemen heb? Wat als ik geen problemen heb? Wat als ik eruit ben? Dan moet ik 100% de verantwoordelijkheid dragen voor mijn leven. Sommige mensen dragen ten diepste niet de verantwoordelijkheid voor hun leven. En daarom zitten ze en blijven ze zitten in depressie. Dit is een pittig woord. Maar depressie is een vluchtweg voor heel veel mensen. Het houdt je namelijk in een slachtofferrol. Waardoor je ten diepste niet de volledige verantwoordelijkheid pakt voor het leven. Soms koesteren wij dingen, lieve mensen, die ons houden op een plek van een slachtofferrol, zodat we niet gaan wandelen in de dingen van God. In de dingen van het leven. God vroeg mij, hè? Spreek natuurlijk uit ervaring. Tessa, als je toch niet bang bent voor de dood. En de dood is niet alleen een einde willen maken aan je leven, hè? Of dood willen. Ja, de dood is ook niet in het leven stappen. Dit is een woord, het is een bevrijdend woord voor mensen. De dood is ook niet in het leven stappen, niet vol in het leven stappen. Ja, je blijven laten leiden door angst, je blijven laten leiden door depressie. Je blijven laten leiden door de gevoelens van vermoeidheid. Je blijven laten leiden door je ziekte, in alles. Ja, en dat als een excuus opwerpen, ja, maar ik kan niet dit, ja, maar ik kan niet dat. En ten diepste leef je niet. En God vroeg mij, als je toch niet bang bent voor de dood, waarom ben je zo bang voor het leven? En wat hij zei is, je stapt er gewoon niet in. En hij confronteerde mij met dingen. God heeft me altijd geconfronteerd. Want heel veel van dat soort dingen, ook heel veel ziektes, zijn een vluchtgedrag. Ik zeg niet daarmee dat je ziekte niet echt is. En dat is wat heel vaak artsen en therapeuten ook niet zeggen. Maar er is een mindset gekomen. Er is een manier van denken gekomen die jou vasthoudt in de ziekte. En die ervoor zorgt dat je niet je ziekte overstijgt. Ik zie mensen met dezelfde ziektevormen. Soms de een leeft een vol leven met een ziekte en de ander leeft een compleet doodsleven met een ziekte. Zijn helemaal opgeslokt door de ziekte, raken erdoor verbitterd, raken erdoor in de slachtofferrol, kunnen niks meer. Ik zie mensen met dezelfde beelden. Ik zie mensen met rugklachten. De een kan heel veel, de ander die kan niet meer werken. En ik doe daar niks aan af. Ik doe niks af aan je pijn, ik doe niks aan je af aan je ziekte. Maar heel veel heeft te doen met mindset. We weten dat zelfs uit de wetenschap. Maar God is echt groter dan dat. Ja, hij is het antwoord voor je problemen. Maar als je hem alleen maar benadert voor je problemen en hij is geen God in je leven, is er ook iets mis in je christen zijn, in je wandel met God. En mensen blijven dan oplossing bij mensen halen, terwijl ze niet de weg direct naar God bewandelen. En met God bewandelen. Als jij je genezing ontvangt, maar je hebt geen diepere openbaring van God gekregen, dan is je genezing nutteloos geweest. Wow. Als jij genezing ontvangt van God, maar je hebt geen diepere openbaring van God in je leven, je hebt geen diepere kennis ontvangen van wie jij is, je hebt geen beter vertrouwen in hem gekregen, ja? Je genezing leidt ertoe dat je denkt, ik kan wel weer verder. En je wordt als de mensen die zonder problemen zijn en God niet nodig denken te hebben, dan heb je compleet het nut, dan is een genezing is compleet doelloos. Daarom moeten we geen genezing najagen, je moet God najagen. En hij is een geneesheer. Je mag God vragen voor genezing. Je mag hem smeken voor genezing. Je mag hem bidden in geloof staan voor genezing. Amen. Maar als je je genezing ontvangt, maar niet een diepere openbaring van God, dan is je genezing tot geen nut geweest. Echt, en dan missen we het echt. En ik wil je daar zo mee bemoedigen vandaag. Ik wil dat je dieper het woord in gaat. Ik wil dat je stopt mij te volgen als dit je al 2 jaar niks brengt. En je blijft hangen aan mijn lippen. En het is een soort informatiestroom. En je bent verslaafd aan mijn ochtendgebed. Omdat je je dan even beter voelt. Maar het heeft niet geleid tot een diepere wandel met God. Stop met mij volgen. Ga het woord in. Ga bidden. Ga op je knieën. Stop het tijdelijk me volgen. Stop het geheel me volgen. Maakt me niet uit. Maar dan moet je stoppen met te volgen. Ja? Of je gaat alles opnieuw luisteren, je gaat de schriften bijpakken, je gaat de bijbelteksten opschrijven en je gaat mediteren in het woord van God. Alleen als het dat bij je teweeg brengt, als het je verdiept in het woord van God, als het je brengt in een gebed, als het je brengt aan het hart van God, als het je brengt in de dingen van God, niet alleen in de dingen van God, als het je brengt in God, dan mag je blijven luisteren. Je hoeft niet te genezen te zijn, hè, na 2 jaar, dat zeg ik niet. Maar als er geen verbetering is in je leven, als er geen vrucht is gekomen in je leven door te luisteren naar deze podcast. En met een vrucht heb ik het over de vruchten van de geest, een wandel met God, een verdieping in je gebedsleven. Op zijn minst een verdieping in je gebedsleven. Een verdieping in je lezen van je Bijbel. Ik zeg niet dat je perfect moet zijn, ben ik ook niet. Ja, maar als er geen vrucht is in je leven, dan echt. You need Jesus. En je moet op je knieën voor hem. Hij heeft alles voor jou gegeven. Ben jij bereid om op je knieën te gaan? En hem diep, diep intens te zoeken. En als je niet kan bidden, dan ga je net zo lang op je knieën totdat je leert bidden. En dan zeg je, Heilige Geest, ik moet leren bidden. Ik moet mijn contact met u hebben. Ga je hart uitstorten. Ik krijg noodkreten over de mail waarvan ik denk, je noodkreet is aan de verkeerde gericht. Je moet naar God. Amen. Je moet echt gaan naar God. Hoe leer ik bidden? Ik leer bidden door te doen. Ik kan je aan de hand nemen, ik kan je meenemen. Dat doe ik al 2 jaar langer. Maar deze ochtendgebeden zijn al 2 jaar lang elke maandagochtend live. If it doesn't change your life, it's useless to you. Oké? Lange uitzending vandaag. Ik had het zo op mijn hart. Door de vraag van 1 jongen. Wat als ik geen problemen heb? Maar wat als je wel problemen hebt en benadert God alleen maar daarvoor? Dan hebben we het ook gemist. Dus het antwoord voor die jongen en het antwoord voor ons als we God alleen maar benaderen voor onze problemen. En we gaan God de schuld geven omdat onze dingen niet zijn opgelost, omdat we hem niet horen. Het lukt me allemaal niet, is mijn vraag, ben je bereid? Ben je echt bereid de hele weg te gaan? Ben je bereid naar die coach aan de andere kant van het land te reizen? Of ermee te bellen of in ieder geval een oplossing met die coach te zoeken als je denkt, hé, daar moet ik zijn. Ben je bereid meer tijd in het woord te besteden? Niet omdat het moet, dit is niet religie. Dit is niet een keurslijf, niet zoals Paulus zegt om een strik om je heen te werpen, maar tot bevrijding. Het kennen van de waarheid maakt je vrij. Amen. Maar niet de waarheid maakt je vrij, het kennen van de waarheid maakt je vrij. Nodig de Heilige Geest uit. Zeg, ik heb vuur nodig, ik heb honger nodig. Ik moet aangevuurd worden, ik moet op mijn knieën. Ik moet me overgeven, de angsten moeten aan de kant. U zegt dat ik geen geest van angst heb gekregen, maar van liefde, van bezonnenheid, van een helder denken en van kracht. Ik mis kracht in mijn leven, Heer. Heilige Geest, geef me kracht. We gaan bidden, oké? Ga op je knieën. Als je dat nooit doet en je merkt altijd de rem, wil ik gewoon dat je nu op je knieën gaat. Ja, ga op je knieën, open je handen. En anders doe je dat thuis als je nu op je werkplek bent. Het is heel awkward. Snap ik ook wel dat er enige rem is. Weet je, als je midden in de supermarkt zit en je werk daardoor niet kan doen, dan moet je dat niet doen. Maar dan zit je ook niet naar mij te luisteren nu, neem ik aan. Of je moet echt twee dingen tegelijk kunnen en ondertussen kunnen scannen. Geen idee, ik zou het niet kunnen. Hè, maar luister, doorbreek dat ding. En dat is een keuze. Dat is een keuze. Ja, doorbreek dat ding een keer. Ga op je knieën. Doorbreek dat ding, hef je handen op. Doorbreek dat ding. Ga op je knieën voor God. En je mag het in de binnenkamer doen, op je slaapkamer. Maar ga op je knieën voor God. Zeg, Heer, ik leef onder angst. Heer, ik leef onder mijn ziekte. Heer, ik leef onder depressie. Heer, ik leef onder allerlei gedachtes. Heer, ik ben eigenlijk helemaal niet bereid de hele weg te gaan. Wat is de weg? En als u mij de weg openbaart, ik ga de weg. Dat is een gevaarlijk gebed, want God gaat je dingen vragen. God gaat je dingen openbaren en het gaat schuren. God, als God niet schuurt in je leven, dan klopt er iets niet. Oké? Dus bid dat gebed en we gaan bidden. Heere Vader God, dank u wel voor de scherpte in mijn leven, voor het tweesnijdend zwaard van uw woord. Dat mij helpt om te onderscheiden wat van u is en wat niet van u is. Dat mij helpt om mijn identiteit te vestigen in u. Heer, maar bovenal, ik dank u voor wie u bent en wat u, Heere Jezus, heeft gedaan aan het kruis voor mij. Alles is voor mij gedaan. Uw genade is genoeg voor mij. Uw genade is genoeg voor mij en mij rest niets dan u te prijzen, want u bent God. U bent groot en u bent goed, u bent te vertrouwen elke dag. En daar waar de wereld mij dingen leert, Heer, daar heb ik dingen af te leggen om onder gezag te brengen aan het gezag van Christus. Mijn gedachten breng ik onder het gezag van Christus. Heer, ik neem ze gevangen en ik breng ze onder het gezag van Christus. Ik wil niet langer meegaan in de bolwerken van mijn denken. Ik wil niet langer meegaan in het denken van de wereld. Ik wil niet langer meegaan in de gebondenheid van demonische machten. Ik ben vrij in u. En elke macht en kracht die probeert mijn denken te beïnvloeden. Ik zeg je een halt toe op dit moment. Ik ben een kind van God en ik luister niet langer naar jou. Je macht en kracht is gebroken door de Heere Jezus. Dus je macht en kracht is gebroken over mijn leven en gebroken over mijn denken. Heilige Geest, openbaar mij uw weg. Openbaar mij uw weg voor mijn leven. Heer, openbaar wat ik moet afleggen, zodat ik werkelijk kan afleggen. En help mij met uw kracht dingen af te leggen. Heer, dank u wel dat mijn leven als christen, ik hoef niet te blijven struggelen met zonde. Ik ben meer dan overwinnaar in u. En als verleiding op mijn pad komt, weet ik dat ik door u bekrachtigd ben. Heer, me openbaar ook waar ik de keuze moet maken. Waar ik me niet kan verschuilen onder uw genade. Genade is niet bedoeld om mij te verschuilen, maar is tot kracht bedoeld om dingen te overwinnen in mijn leven. Dank u wel, want ik prijs u, want u heeft alles mogelijk gemaakt. U bent het die ik volg. En ook al is het dat dingen niet tot stand komen, ook al weet ik niet gelijk alle antwoorden, ik prijs u, want u bent goed. En u is het die ik volg. Ik prijs u omdat u God bent. Ik hou van u omdat u God bent. U bent mijn God, u bent mijn Vader. U bent goed. U bent God in mijn leven. En ik wil niet alleen een relatie met u als met een medicijnkast. Ik wil niet alleen tot u komen als ik een probleem heb en u alleen maar zoek voor de oplossing. Ik wil een relatie met u. Ik wil me verdiepen in u. Ik wil u leren kennen, Heer, dank u wel. Want u bent de lover of my soul. U heeft mijn ziel lief. U heeft mij waarde gegeven. Ik ben gemaakt in uw evenbeeld. U had mij als eerste lief, Heer. U heeft mij lief. En dit is waarom ik u lief heb. Dit is waarom ik u zoeken zal. Ik heb een opdracht van u gekregen. Ik moet niet alleen maar leven voor mij. Maar u heeft mij geroepen in deze wereld met een doel en een plan. Halleluja. En dank u wel voor wie u bent daarin. En dank u wel dat u uw plan uitstort in mijn leven. Dat uw Heilige Geest is uitgestort in mijn leven. En dat u bekrachtigd bent om het plan wat u heeft voor mij, om dat te bewandelen. De belofte van het woord is dat ik in het plan vast zal wandelen. Bekrachtigd door de Heilige Geest om te kunnen doen de goede werken die u van tevoren voor mij bereid heeft in Jezus' naam. Dank u wel voor wie u bent. Dank u wel, Heilige Geest, dat u mij leidt in de volle waarheid. Dank u wel, Heilige Geest, dat u mij leidt in de volheid van God. Dank u wel, Vader, dat u goed bent. Dank u wel, Heer Jezus, voor het offer wat u heeft gebracht voor mij. Want dat is genade. In Jezus' naam. Amen. Amen. Dat het een scherp, goed, liefdevol woord mag zijn voor je vandaag. Amen. Ik ga hem snel afsluiten. En volgende week ben ik er weer. Gaan we lekker weer erin duiken. En ik bid dat het je zegent. En ik bid dat dit soort gebeden... Schrijf ze uit, jongens. Echt. Ik heb zoveel gebeden gebeden. Ik heb zoveel dingen gezegd. Schrijf ze uit. Ga werken met dat wat ik je geef. Ja? Ga Jezus najagen als nooit tevoren. Ja, dat is de weg om te gaan. En ieder die hem op de eerste plek zet, de rest zal je gegeven worden. Maar hij moet eerst gaan komen. Als christen, hij moet eerst komen in je leven. Amen. Be blessed. Ik vond het weer een gezegende ochtend. Ik ben er zelf ook weer opgebouwd. En ik spreek je heel snel. Doei.